Vandaag is de dag dat Auschwitz herdacht wordt. 80 jaar geleden ben ik daar juist dat er een eind kwam aan dat vernietigingskamp in de buurt van Krakau. Ik ben er geweest. We waren in Krakau, een stad met heel veel oude Joodse synagogen, die enorm waard zijn te bezien. De Joodse wijk in Krakau is echt fantastisch mooi. Er staat een paleis met hele oude wandkleden, waar ook de geschiedenis van Noach wordt afgebeeld. En daar zie je dan ook een heel bijzonder dier. Daar gaan we het nu niet over hebben. En in de buurt van Krakau ligt dan ook Auschwitz. Ik ben er geweest. Ik ben door die poort gegaan, waar in de tijd van het vernietigingskamp het Joodse orkest gespeeld had om de mensen te begroeten die daar getransporteerd werden met treinen naar dat vernietigingskamp Auschwitz. Heeft een enorme indruk op me gemaakt. Bergen brilletjes. Bergen met schoenen. Bergen met koffers. Er zijn heel veel mensen omgekomen in Auschwitz. Massagraven. Daarin werden ze gekiept. En ik ben heel erg blij dat God dat allemaal gezien heeft. Dat God dat overziet. En ik ben enorm blij dat Gods woord zegt dat eens het dal met de dorre doodsbeenderen tot leven zal komen. Dat de geest van God zal waaien als een frisse wind over al die graven, over al die droefheid en duisternis. En er zal leven komen. Ik zie daar naar uit. Dat staat nog te gebeuren. Het dal met de dorre doodsbeender. En omdat God een God is die van zijn schepping houdt, een God van leven en een God van licht, is er maar één reden, en dat is Hij, om te dansen. En daar wil ik het vandaag over hebben. De preek heeft twee deeltjes. Het eerste deeltje, dansen voor God. En dan het tweede deel van de preek, de verhoging daarvan. Het gaat over in dansen met God. Dansen met God. Ik hoop dat u van dansen houdt. Ja. Prachtig schilderij zien we hier. Ja, er staan toch heel veel lichten hier aan hoor. Zouden we die lichten nog een beetje kunnen dimmen? Of wordt dat moeilijk? We willen natuurlijk ook niet in het donker zitten. Maar we hebben de menorah. Prachtig schilderijtje. Kijk, nou komen de kleurtjes ook meer tot uiting. Gemaakt door William Henry Margetson. Ik had nog nooit van hem gehoord, maar ik ben die man gaan appreciëren door dit schilderij. Wat zien we hier op dit schilderij? We zien hier een dansende koning David, die zo blij was, zo verheugd. Hij kon zich niet inhouden. Het uitte zich in een dansen. Omdat, wat was nou de reden voor die dans? Wat was die vreugde en die blijdschap bij David? De ark des verbonds maakte zijn entree in de grote stad Jeruzalem. Hij was eindelijk in de koningsstad aangekomen. He? Dat was het. Dat was reden tot dans. Nou, daar gaan we het eerst maar eens over hebben. David die danst voor God. Nou, de Ark des Verbonds. Wat is dat nou? Het was een houten kist. Overtrokken met goud. Twee engelen op de deksel. Die met hun gezichten tegenover elkaar stonden. En tussen die engelen, daar troonde God. God wilde wonen te midden van zijn volk. God had een tempel ontworpen. Hij is de architect daarvan. Het materiaal, de afmetingen en de meubeltjes die er moesten staan in zijn huis. Het was zijn huis, zijn tempel. God gaf duidelijke instructies daarvoor. Dat huis van God had twee ruimtes. De voorste ruimte, dat was het heilige, waarin de menorah stond. Er zat geen raam in of een deur waardoor licht naar binnen kon komen. De menorah, God zelf, door God aangestoken, jawel, zo was dat. Hij was het licht in zijn eigen huis. De menorah, die brandde in het heilige. Daar stond ook het gouden reukofferaltaar en een tafel met broden. En dan had je een voorhangsel en achter dat voorhangsel had je dan de troonzaal. Het heilige der heiligen. En daar stond die houten kist overtrokken met goud. En tussen de engelen, daar troonde God met zijn heerlijkheid. Hoe heette dat in het Hebreeuws? Dat was de Shekinah van God. Ja, de Shekinah van God. Niemand mocht daar zomaar naar binnen wandelen. Dat was alleen maar de hoge priester op Yom Kippur. Die mocht dat heilige betreden, want God was heilig. En dat was nog een tijd waar God gehuld was. In een wolk overdag. Een wolk die voor het volk uitging om het volk te leiden door de woestijn. Een vuurkolom waarin de Shekinah vertoefde om warmte te geven in de koude nachten in de woestijn. Het was de troon van God. En dat was iets heel speciaals, deze Ark des Verbonds, zo werd hij genoemd. Want in die kist, daar lagen de stenen tafelen, bijvoorbeeld. Op steen geschreven dat God zich verbonden had met de mens. De Ark des Verbonds, ja. Nou, we gaan lezen over die ark, even schilderen de betekenis ook die de ark voor het volk had. En we gaan naar 1 Samuel, waar we lezen over de ark. We lezen in 1 Samuel dat Israël oorlog had met de Filistijnen. Laten we het maar lezen. 1 Samuel 4, vers 1 tot en met 3, Herziene Statenvertaling, daar staat. En Israël trok ten strijde de Filistijnen tegemoet. Zij sloegen hun kamp op bij Eben-Hetzer, terwijl de Filistijnen hun kamp opsloegen bij Afek. De Filistijnen stelden zich op tegenover Israël. Toen de strijd zich uitbreidde, werd Israël door de Filistijnen verslagen. Want zij doodden in de gelederen in het open veld ongeveer 4000 man. Wauw! Dat was geen kleine schermutseling. Dat was echt iets heel heftigs. Ze trokken op tegen de Filistijnen. Ze verloren. En 4000 man sneuvelden daar op dat slagveld. Toen het volk in het kamp teruggekomen was, zeiden de oudsten van Israël: waarom heeft de Heere ons vandaag voor de Filistijnen verslagen? He, ze zagen eigenlijk, ze waren niet verslagen door de Filistijnen, maar ze waren verslagen door de Heer. Waarom heeft de Heere ons vandaag voor de Filistijnen verslagen? Laten wij vanuit Silo de ark van het verbond van de Heere bij ons nemen. En laat die in ons midden komen, opdat die ons zal verlossen uit de hand van onze vijanden. Een nederlaag, heel veel mannen gestorven, het volk geslagen. En toen kwamen mensen op het idee van laten we de ark halen. Laten we met de ark optrekken tegen de Filistijnen. De Heere in ons midden. Dat hebben ze gedaan. En dan lees je in 1 Samuel 4 vers 6 tot en met 8. Toen de vallen Filistijnen het geluid van het gejuich hoorden, zeiden ze, wat betekent het geluid van dit uitbundige gejuich in het kamp van de Hebreeën? Toen zij vernamen dat de ark van de Heere in het kamp gekomen was, werden de Filistijnen bevreesd. Wee ons! Wie zal ons redden uit de hand van deze machtige goden? Dit zijn dezelfde goden die de Egyptenaren met alle plagen getroffen hebben bij de woestijn. De ark werd gehaald. Er was geluid gejuich bij het kamp van Israël. De Heere is nu in ons midden. De Heere is nu met ons. De Filistijnen hoorden dat gejuich. Zij hoorden wat er gebeurde. De Heere, de God van Israël, in hun midden. Dat is die God, ja, die hen ook heeft uitgeleid uit Egypte. Dat is die God die de goden van Egypte in hun hemdje heeft doen laten staan. De plagen die kwamen over Egypte. Ze wisten ervan. Het had zich rondgesproken wat God had gedaan bij de exodus van Israël. En ze waren bevreesd. En dan lezen we verder. En dan gaan ze voor de tweede keer oorlog voeren met de Filistijnen. 1 Samuel 4 vers 10 tot en met 11. Toen streden de Filistijnen en Israël werd verslagen. En zij vluchtten, ieder naar zijn tent. De nederlaag was zeer groot. Er viel van Israël 30.000 man voetvolk. 30.000 man. Wauw. Dat is heftig. En de ark van God werd meegenomen. Werd buit gemaakt door de Filistijnen. Gegijzeld. We hebben hun God gegijzeld. Israël in zak en as. Dat was een hele zware slag voor Israël. De ark werd meegenomen door de Filistijnen. En die ark die werd gezet in het heiligdom van de Filistijnen. Laten we het maar lezen. Maar eerst even nog hier een tekeningetje van waar de ark des verbonds eigenlijk stond. Hier hebben we dan de tabernakel, de tempel van God ten tijde van de doortocht door de woestijn. En de troon van God, dat was die ruimte, die tweede ruimte daarachter, achter al die voorhangen. En dat was het heilige der heiligen, de troonzaal. Daar stond de ark des verbonds. En die was nu buitgemaakt door de Filistijnen. En de Filistijnen zeiden, wij zetten die troon van de God van Israël in ons heiligdom, gewijd aan onze God. En dat was deze God, laten we het maar lezen. Het staat beschreven in 1 Samuel 5, vers 1 tot en met 3. De Filistijnen hadden de ark van God als buit meegenomen en hem van Ebenezer naar Asdod gebracht. Vervolgens namen de Filistijnen de ark van God, brachten hem in het huis van Dagon en plaatsten hem bij Dagon. Maar toen de inwoners van Asdod de andere dag vroeg opstonden, zie, Dagon was op zijn gezicht ter aarde gevallen, voor de ark van de Heere. En zij namen Dagon en zetten hem weer op zijn plaats. De oorlog tussen Israël en de Filistijnen was nog niet afgelopen. Ja, het was een grote nederlaag voor het leger. 40.000 man gestorven daar op dat slagveld. Maar de strijd was nog niet afgelopen. De strijd ging verder daar in dat heiligdom van de Filistijnen. Het was tevens een geestelijke strijd. Ja, een geestelijke strijd. De goden, licht en duisternis, occulte machten en de heerlijkheid van God. De ark werd in de tempel gezet, gewijd aan de Filistijnse god Dagon. Die god Dagon is een half vis en een half mens. Hij heeft een bepaald hoedje op, een mijter. En soms zie je in bepaalde religies deze viskop terug. Ja, half mens, half vis. Dagon, de god van de Filistijn. En in die nacht, toen de mensen sliepen, toen vond daar een confrontatie plaats. Tussen Dagon en de god van Israël. En Dagon kon niet blijven staan. Hij viel wop op zijn gezicht voor de ark des Heeren op de grond. De volgende dag kwamen de priesters, de Filistijnse priesters in de tempel en zagen wat er gebeurd was. De god Dagon werd weer rechtop gezet. En er komt weer een nachtje, weer een confrontatie tussen licht en duisternis. Ja, laten we het maar lezen. 1 Samuel 5, vers 4. Toen zij de priesters en de Filistijnen de volgende dag 's morgens vroeg opstonden, zie, Dagon lag op zijn gezicht ter aarde gevallen voor de ark van de Heere, een tweede keer. Maar het hoofd van Dagon en zijn beide handpalmen lagen afgehakt op de drempel. Alleen Dagons romp was op zijn plaats overgebleven. De strijd was nog niet gestreden. Het was een geestelijke strijd. Het was nu God die streed. In die tempel. In dat heiligdom van de Filistijnen. En Dagon kon niet staande blijven in die strijd. Ten tweede male valt hij voorover, voor de troon van God. En breekt zijn nek. Dat hoofd wordt gescheiden van de romp. Het rolt een stukje verder. De handen worden afgehakt. God heeft heel duidelijk gezien. Laten zien wie de levende God is. En dan weten ze niet helemaal goed wat ze met die ark moeten doen. Wat is dat voor een ding? En wat is dat voor een God? Die ark des Heren verblijft nog een tijd in handen als buit bij de Filistijnen. Maar God slaat daar waar de ark is, de plek, de stad waar die ark zich bevindt in het land van de Filistijnen. Hij slaat de bewoners met een plaag. Ze worden ziek. Ze krijgen gezwellen. En dan zegt die stad, weg met dat ding. Het is een plaag voor ons. We gaan dat ding naar een andere stad brengen. En zo maakt die ark een reis door het land van de Filistijnen. En slaat daar de bevolking van de Filistijnen. En het wordt zo erg voor ze, dat ze zeggen, die ark, die moet terug naar zijn volk. Die ark moet terug naar Israël. Want het is een vloek voor ons. Wij zullen goud erbij geven als een verzoenoffer aan de Israëlieten. Maar weg met dat ding. En zo komt die ark terug in Israël. En nu maken we even een sprong in de tijd. We gaan nu naar 2 Samuel. David inmiddels koning geworden over Israël. David wonende in Jeruzalem. En David probeert dan die ark, die troon van de ware God, te brengen in Jeruzalem. Waar die ook hoort. Stad van Salem. Stad van vrede. De ark moet naar Jeruzalem. En dat is helemaal nog niet zo eenvoudig. Want die ark moest op een speciale manier behandeld worden. Het was de troon van de heilige God. Er waren ook regels aan verbonden hoe je die ark moest vervoeren. Het staat allemaal in het Oude Testament beschreven. En dat ging bij de eerste poging dat David die ark naar Jeruzalem wilde halen, ging dat mis. En dan een tweede poging en daar lukte het. En dan is David zo verblijd dat hij danst voor God. En een prachtig schilderij. David was niet als koning gekleed met een kroon op zijn hoofd. Maar David was gekleed in een priesterlijke rok. Een priester. Een priester die God dient. Een priester die in God erkent zijn meerdere. Hij de ware koning. Dat was eigenlijk wat David daar met zijn priesterkleding wilde uitdrukken. Hij had een priesterlijke rok aan. En hij danste voor de ark van de Heer. Het staat in 2 Samuel. 2 Samuel 16, vers 14. Maar ook verder in dit hoofdstuk wordt weer gezegd dat David danst voor de Heer. En er worden 3 verschillende Hebreeuwse woorden gebruikt voor dansen om die vreugde van David uit te drukken. Nou, hier zie je het eerste vers in 2 Samuel 6, dat is vers 14. David huppelde uit alle macht voor het aangezicht van de Heere. En David was gekleed in een linnen priesterhemd. Hij huppelde uit alle macht. Nou, dat is dat eerste Hebreeuwse woord wat je ziet in dit hoofdstukje voor dansen. Dat is het Hebreeuwse woord karar. Het betekent zich kogelrond maken. Draaien, zodat je kan draaien. Wervelen, zoals de derwish dat doen. Misschien heb je dat wel eens gezien, die mannen met die lange kousen aan. En dat strikje enzovoort en die schoentjes. En dan gaan ze met hun rokje daar draaien en draaien en draaien. En ze worden niet duizelig. Dat is die derwisch, dat ronddraaien, huppelen uit alle macht. Ja, het betekent wervelen en het betekent ook radslagen. Ja, ik ga een dansje doen voor de Heer. Let maar op. Nou, ja. Hopla. Natuurlijk heb ik dat gisteren door en door geoefend. Nee hoor, nee, nee. Ik ben heel erg blij dat ik dat nog kan. Ik ben heel erg dankbaar dat ik dat nog kan. En deze radslag was echt voor hem bedoeld. Want God is groot. Dat heb ik mogen proeven in mijn leven. En dat wil ik jullie tonen door dit danspasje wat ik gedaan heb voor hem. David danste voor God. Een radslag met dat linnen priesterhemd. Ja, hoe zou dat eruit gezien hebben? De vrouw van David die zag dat, Michal. En dan staat er in 2 Samuel 6 vers 16. En het gebeurde toen de ark van de Heere in de stad van David kwam, dat Michal, de dochter van Saul, door het venster naar beneden keek. Toen zij koning David zag springen en huppelen voor het aangezicht van de Heere, verachtte zij hem in haar hart. Zij zei eigenlijk, doe niet zo gek. Doe toch normaal, man. Hè? Zij vond dat belachelijk. Dat hij daar ten aanzien van heel het volk daar danste, huppelde van ganse harten en misschien een radslag draaide daar op de weg. Zij vond dat maar niks. Dat was koning onwaardig. En zij verachtte David in haar hart. Het woord wat hier gebruikt wordt dansen, het Hebreeuwse woord, wil zeggen soepel van één gewricht van de armen, springen, dansten. David was verblijd dat de Heere, de troon van God, eindelijk in de stad Jeruzalem aangekomen is, de stad van David. En hij danste van ganse harte. En dan gaat het verder in dat verhaal. En daar zie je dan dat derde woord, Hebreeuwse woord voor dansen. 1 Samuel 6 vers 21. Maar David zei tegen Michal, voor het aangezicht van de Heere, die mij uitgekozen heeft boven jouw vader en boven heel zijn huis, door mij aan te stellen als een vorst over het volk van de Heere, over Israël. Ja, voor het aangezicht van de Heere heb ik gehuppeld. En daar wordt dit woord gebruikt. En het betekent spelen en zingen, zoals de vrouwen in de rijdans vrolijk zijn voor de Heer. En dat wens ik voor mijzelf. En dat wens ik voor u. Dat u ook dansend voor de Heer door het leven gaat. Hij betekent zoveel voor ons. God woont nog steeds in een tempel. Wij mogen de tempel zijn van de levende God. Levende steentjes, staande op een vast fundament, de Heere Jezus Christus. Hij de rots die niet wankelt. Hij de hoeksteen. En met hem mogen wij het geestelijke huis zijn, de tempel vandaag van God. God met zijn heerlijkheid is gekomen. Hij woont in mij. Ik ben verlicht. En ik heb de ware verlichting mogen beleven. in zijn entree in mijn leven. Ik was blind, ik was in duisternis, ik was gebonden. Het volk dat in duisternis wandelt, maar het zal een licht zien. Er werd geklopt aan de deur van mijn leven. En ik heb geopend. En ik heb gezegd, u bent welkom in mijn leven. Op mijn 14e levensjaar heb ik deze beslissing genomen. En vanaf mijn 14e levensjaar. Ja, mag ik dansen voor hem. Uit dankbaarheid. Ik was dood, maar hij heeft mij levend gemaakt. En dat is iets geweldigs. De Ark des Verbonds maakte zijn entree in Jeruzalem. David danste voor God. Ja, hij kreeg kritiek. Er waren mensen die er kritiek op hadden. Doe niet zo gek, doe normaal. Maar hij stoorde zich er niet aan. Hij danste voor God. En dat is iets geweldigs. En dat is mijn wens. He, dat we die eerste liefde, toen wij tot bekering kwamen, toen hij in ons leven kwam, dat we die vreugde, die eerste liefde, dat we daarin niet verkoelen. Dat we dat niet uit het oog verliezen. Maar dat we daarin staan, iedere dag weer, die eerste liefde. Ik moet denken aan de doop van onze dochter, jongste dochter Tinka. Dat was tijdens coronatijd. Je mocht niet samenkomen, het moest buiten gebeuren. Het was koud, windig, het regende ook een beetje. Maar zij had een speciaal plekje in Almere gekozen om gedoopt te worden. En zij zei, papa, mama, ik wil gedoopt worden door jullie. Jullie moeten dat doen. En toen stonden we daar met onze dochter in het water en we hebben Tinka gedoopt. En toen Tinka kwam naar ons toe van papa, mama, ik wil gedoopt worden. Dacht ik eerst, meent ze dat wel? Hè? Begrijpt ze wel wat ze daarmee zegt? Begrijpt ze wel wat dat betekent? En toen heb ik eerst maar een aantal bijbelstudies met haar gedaan, Tinka, om uit te leggen wat de betekenis is van de doop in Gods woord. Wat zeg je daarmee? Hè? In dat watergraf gaan, onderduiken, af te sterven en dan te getuigen. Ik ben een nieuwe schepping geworden in Christus. Ik ben met hem begraven, met hem gestorven. En halleluja, ik ben met hem opgewekt. Een nieuwe schepping ben ik geworden. Mij was dat heel belangrijk dat ze dat begreep. En dat ze dat ook echt van haar uit wilde. Zonder druk van haar ouders of zo. Het moest haar beslissing zijn. En ze zei, ja papa, ik wil gedoopt worden. En dat was een heel bijzonder moment. Coronatijd, we zaten in een hele grote kring. Met heel veel afstand van elkaar zaten we daar. En in het midden, in het wit gekleed, heeft Tinka daar getuigenis gegeven. En ik vergeet dat nooit. Ze had een liedje van, ik weet niet meer, Hillsongs waarschijnlijk. Dat was haar lievelingsliedje. En dat heeft ze afgespeeld met een ghetto booster of zoiets, zo'n ding. En toen begon ze te dansen op die muziek. En dat vond ik zo ontroerend. Dat deed ze voor God. En dat was heel indrukwekkend. Ja, de doop van onze dochter. Ik vergeet nooit een groepsreis die ik had naar een land. Ik weet niet meer waarheen. En ik werd gebeld vlak voor de reis door een deelnemster uit Zwitserland. Ze zei, broeder Speelman, ik ga met je mee op die reis. Jullie hebben bijbelstudies en zo, dat doe jij. Mag ik mijn vlaggetjes meenemen? En toen dacht ik, nou, vlaggetjes meenemen, wat een rare vraag. Nou, als u uw vlag wil meenemen, dan doet u dat. Ja, u mag uw vlag meenemen, heb ik gezegd. En toen zijn we op reis gegaan en we hadden onze eerste samenkomst in het hotel. Liedjes had ik uitgezocht, een geestelijk woord had ik uitgezocht. Ik was voorbereid. De mensen zaten allemaal zoals u, allemaal één richting kijkend. Want ik doe het altijd meestal met PowerPoint en met computer. Wij zijn de dienst dan begonnen met liederen die we gingen zingen. Lofliederen, aanbiddingsliederen. En zij kwam ietsje later naar binnen. Niemand had haar gezien. En zij was helemaal achter in de zaal. En toen pakte ze haar vlag. Ze pakte haar vlaggetjes. En dat waren geen Zwitserse vlaggetjes. Maar dat waren vlaggetjes in allemaal kleuren. Rood, goud, wit, blauw. En al die kleuren, die hadden een betekenis. Rood had te maken met verlossing, bloed. Blauw had te maken met het hemelse. Goud had te maken met het koninklijke. Wit had te maken met reinheid en heiligheid. En zij pakte haar vlaggetjes en zij ging tijdens het zingen ging ze dansen met haar vlaggetjes. Achterin. Niemand had het gezien. Ik was de enige die daar haar zag. En God zag het. Ik had me enorm verheugd erover. Ik was helemaal verbaasd wat ik daar zag. Een vrouw die danste voor God. Ze deed het niet om gezien te worden. Ze deed het niet om het middelpunt te zijn van die samenkomst. Ze deed het helemaal achterin. Zodat God het zag. En ik zag het ook. En ik was enorm onder de indruk van de vreugde die zij had over haar ontmoeting met de levende God. Die eerste liefde waarin zij stond. En dat ze danste voor God. Ik vond dat een heel bijzonder iets dat ik dat had mogen meemaken met deze dame. Dansen voor God. In Psalm 149, vers 3, daar staat: laten zij zijn naam loven. In rijdans. Voor hem psalmen zingen met tamboerijn en harp. En dat is mijn wens. Dat ook wij iedere dag met een dans beginnen. Een dans voor hem. Omdat hij zoveel voor ons heeft gedaan. Hij betekent zoveel voor ons. Verlies dat niet uit het oog. Blijf in die eerste liefde. En dans voor God. Als je dat doet, dan gaat dat dansen voor God over in een dansen met God. Dansen met God. Nou, daar gaan we het nu over hebben. Maar eerst nog even dit schilderijtje. Door een Nederlandse meester geschilderd. Nog steeds in leven. Hij heeft een museum, een eigen museum, waar zijn schilderijtjes tentoon worden gesteld. Dat is in Harderwijk. En als je een museumkaart hebt, hè, dat raad ik jullie alle aan, want ik ben nu ook met pensioen. En dan moet ik ook kijken, wat doe ik nou allemaal? En dan komt die museumkaart enorm van pas. En mijn vrouw houdt van museums. Zij moet ook alles lezen wat daar staat. En als er een audiotour is, dan moet ze ook alles horen. En dan ben ik al lang 2 keer door het museum gegaan. En zit ik in het restaurantje een koffie te drinken. Maar dan komt ze naar me toe en dan zegt ze: heb jij dat gezien? Dat en dat. En zeg ik: nee, toen ben ik er voorbij gelopen. En dan kan ik nog altijd terug in het museum en de highlights erkennen. Door mijn vrouw ben ik in Harderwijk gekomen. In het schilderijenmuseumpje van Marius van Dokkum. En het mooiste schilderijtje wat je daar ziet, dat is dit schilderijtje. Je ziet een meisje met een rood dingetje aan, truitje met een lammetje. Ze is waarschijnlijk ook een lammetje. En zij danst in dat licht in die kerk. En dan kijken de mensen daar op dat meisje neer vanuit de banken en vanuit de kansel. Hè, wat doet ze daar? Zoals een Michal keek naar David dansend op de straat. Maar dat meisje stoorde zich niet aan al dat wat die mensen dachten en wat er aan cultuur en traditie om haar heen is. Zij was helemaal vrij daarvan om zich te bewegen voor God. Zij danste voor God. Ik vind het een prachtig schilderijtje. En dat is mijn wens voor u en voor mij. Dat we die vrijheid die wij hebben in de Heere Jezus Christus, dat we daarin ook gaan staan. En dat we het pakje, het rugzakje, wat soms ons belemmert in onze handel en wandel voor God. Het kan traditie zijn, het kan een bepaalde opvoeding zijn geweest die je hebt gekregen. Dat je daarvan loskomt. En dat je werkelijk die vrijheid in de Heere Jezus ontdekt om te dansen met God. Dansen met God. Ik wil dat vergelijken met zeilen. Dat heb ik al vanaf jongs gedaan. We woonden op een woonboot. Er was water rondom. Er was een roeiboot. En ik had zelf een zeiltje gemaakt. En dan ging ik naar school lekker op het water. Gedreven door de wind. Een roeispan had ik dan als roertje en een zelfgemaakt zeiltje. En zo speelde ik met de wind. Niemand wilde met mij spelen. Hè? Ik heb het wel eens gezegd dat ik heel veel mobbing heb beleefd op school. Ik was vaak alleen. Maar dat zeilen vond ik heerlijk. Spelen met de wind. Zeilen is dansen met de wind. Later Loosdrechtse plassen. We woonden direct aan de vierde, vijfde plas, Breukelenveen. We hadden een haventje en ik kreeg een boot. Een solo, een eenpersoons zeilbootje. En daar ging het verder. Zeilen, spelen met de wind. Altijd weer naar boven kijken, naar het vaantje. En altijd weer opletten voor de rimpeltjes op het water. Want dat kondigde een vlaag aan dat je bereid was. Spelen, dansen met de wind. Dat was zeilen. Mijn vader had een pampus, een houten boot. Oh, wat een juweel. Dat was mijn aller. Een van mijn liefdes, varen met de pampus. En die boot die kon schuin gaan. Maar om een pampus omkrijgen was onmogelijk. Maar hij ging schuin. En er kwam het water aan het gangboord. Het buiswater kwam er overheen. Dat was heerlijk. Dansen met de wind. Ik heb mijn Ulrike leren kennen. En ik wilde Ulrike een grote vreugde doen. Ik heb haar meegenomen met de pampers. Met een harde wind. Hè, want dat is zeilen. Dansen met de wind. Het water kwam aan het gangboord. En ze had de schrik van haar leven. Dat had ze nog nooit beleefd. En ze zei, zeilen, nooit meer. En ze is nooit meer in een boot gestapt. Ja, zoiets moet je opbouwen. Ja, dat was zo. Ik ook, in die roeiboot. Hè? Opbouwen zoiets. En dan hier dat hoogtepunt. Ulrike zeilt ook niet. En nu ben ik met pensioen. En een Pampers, kan, daar kan ik alleen maar van dromen. En ik ben erg blij dat ik die tijd heb beleefd. Maar een Pampers kan ik me niet veroorloven. En een eigen zeilboot ook niet meer. Maar we hebben een katamaranclub in de buurt van daar waar ik woon in Almere. Daar kan je met een abonnementje kan je dan iedere dag een katamaran uitlenen. En op het IJsselmeer, het Veluwemeer, kan je daar gaan dansen met de wind. En dat is heerlijk. En dat katamaran zeilen, dat is heel tricky. Met een katamaran ga je heel snel om. Een katamaran kan heel snel met zijn neus in een golf duiken. En dan gaat hij koppeltje duiken. He, dan duikt hij zo weg. Een katamaran, daar moet je op je quivive zijn. He? Alert! Maar dat is het juist zo spannend. Dat is dat dansen met de wind. En ik vind dat heerlijk. En ik ben zo blij dat ook in geestelijke zin ik met de wind mag gaan. Ja. Dat ik met God onderweg mag zijn. En God blaast zijn wind met zijn geest. Zoals het staat in Johannes 3 vers 8. De wind waait waarheen hij wil. Je hoort zijn geluid. Maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is. Zo is het met iedereen die de Heilige Geest in zich heeft. De geest is als een wind. En de wind doet zoals hij wil. Ben jij bereid met de wind mee te gaan? Ben jij bereid te dansen met de wind? Ulrike houdt van dansen. Die was ook vroeger bij een dansschool, goud, en ze deed mee aan wedstrijden. Dat was een danser. En toen heb ik gezegd, nou weet je wat, ik ben ook bereid dat dansen te leren, zodat we dat samen kunnen doen. Dansschool Almere. Maar ja, ik heb daar ergens, dat leren toen was al heel moeilijk om iets in mijn hoofd te krijgen. Ik heb heel veel moeten blokken op school. Het was niet zo, als je iets leest, dan zat het erin. Ik moest het meerdere keren lezen en dan moest ik het zelf ook opschrijven. En dan zat het er een beetje in. Met leren had ik moeite. En dan die dansleraar die zegt, nou zo, kijk. Ik doe het even voor. Nou, dan doet hij bepaalde passen. En dan had ik heel veel moeite om dat te volgen en dat in mijn hoofd te krijgen. En het lukte mij niet. Dat dansles heb ik ook afgebroken. Ik zat ook telkens op de voeten van Ulrike stampen. En dat was niet meer de bedoeling. Was ook niet leuk meer. Ik kon het niet. Maar één ding is mij bijgebleven van die dansles. En dat wil ik u laten zien. Ik ga nu een dansje maken met mijn jas, mijn partner. Ik ben de man, hè? En dit is de vrouw met wie ik dans. Oké, ik neem haar in mijn arm, zo. En deze doen we zo. En dan ga je dansen met je partner. En het is belangrijk bij dansen dat de man leidt. Ja, want als je twee mensen hebt die iets in hun hoofd hebben en een bepaalde richting, dan knalt het. Dat gaat niet. De vrouw kan haar hoofd op mijn schouder leggen en haar ogen dicht doen. En ik ben degene die kijkt en weet waar plek is. En nu kunnen we daarin en dan gaan we een rondje maken. Ja. En we gaan hier weer een draai maken. En een buigentje. En hoppalee. De man overziet de dansvloer. En het is de man die leidt. En de vrouw, dat is heel belangrijk, moet zich laten leiden. De vrouw moet één vlees worden met de man. En dat je dan zo samen als één vlees over de dansvloer gaat. Dat is heel bijzonder. God houdt van ons. En God wil één vlees worden. met ons. Hij in mij en ik in hem. Eén vlees. Hoogtepunt van de liefde. Dat is het. En God wil dansen met mij. En God is in de Bijbel de man. En de schepping is de vrouw. In het Oude Testament Israël, de vrouw van God. In het Nieuwe Testament de bruidegom, de Heere Jezus, God gekomen in het vlees. En de bruidsgemeente, de vrouw. Belangrijk is dat we hem laten leiden. En dat we meegaan in zijn plannen. God heeft een plan met jou. Voordat jij gewoven werd in de moederschoot, had God jou al gekend. Had God jou al gepland. Je bent geen toeval van de natuur. Je bent niet gewild door je vader en je moeder. Maar je bent gewild door hem. God heeft een plan met jou. Strakjes in zijn koninkrijk. En het is belangrijk dat je meegaat in die plannen van God. Dat je je laat leiden door hem. De Heilige Geest is als een wind. Je hoort zijn geluid. Maar je weet niet precies waar hij heen gaat. Goed, je weet dat je een roeping hebt om misschien daarheen te gaan. Maar voor hoe lang en hoe dat er precies uit zal zien, dat wordt een stap. Samen met hem. Bereid zijn om avonturen met hem te beleven. Daar gaat het om. Even kijken, waar schakelaartje hier? De gemeente. Wij zijn de tempel van God. Ik heb het al gezegd. Een tempel niet gemaakt van goud, zilver, edelsteen. Maar een tempel gemaakt van levende steentjes. Wij mogen Gods huis zijn. Wij zijn het lichaam van de Heere Jezus Christus. Ja, de Heere Jezus gestorven. Ja, de Heere Jezus opgevaren naar de hemel. Zittend aan de rechterhand van zijn vader. Bereidend een plek voor ons in het vaderhuis. Ja, we wachten op zijn wederkomst. Maar die wederkomst had al voor een deel plaatsgevonden. De Heere Jezus is aanwezig hier op aarde. Wij mogen het lichaam van Christus zijn hier op aarde. Hij het hoofd, de man die leidt. En wij de vrouw die meegaan in die dans met God in het lichaam van Christus. De Heere Jezus wil zich bewegen in deze wereld. Hij wil zich vertonen, zichtbaar, bij mensen die misschien hem nog niet kennen. Bij mensen die nog gevangen zitten in zonde, in duisternis. De Heere Jezus wil werken. Hij de heiland in deze gebroken wereld. Hij beweegt zich. En dan is het belangrijk dat jij meebeweegt in het lichaam van Christus. Dat jij afziet van eigen plannen en een eigen carrière die je misschien voor hebt en van plan bent. Maar dat je zegt, ik wil dansen voor u en ik wil dansen met u. U leidt en ik volg. Ik doe mijn ogen dicht, ik leg mijn hoofd op uw schouder. Ik werp mij in uw handen. En gaat u maar waaien in mijn leven. Zodat ik mag dansen met u. En als je dat doet, dan ga je avonturen beleven met God. Maar je moet wel flexibel zijn. En niet vastgeroest zijn in traditie of cultuur. Of een beroep wat je gestudeerd hebt. Ja, dat heb ik nu gestudeerd en dat ga ik nu ook doen. Nee, je moet bereid zijn met hem te gaan. En met hem te dansen. Een vliegende Hollander zijn. Ja. Gedragen, geblazen door zijn wind. Een vliegende Hollander zijn. Gedragen door zijn adelaarsvleugelen. En verzet je niet met de bewegingen die God wil maken met jou in deze wereld. Dansen met God. En het kan best zijn dat we soms door hem gewild een stukje tegenwind beleven. He, fietsen, nou, we weten allemaal hoe dat gaat. Voordat je fietst, ga je dat doen. Waar komt de wind vandaan? En met hoeveel kracht waait de wind? Kan ik met mijn racefietsje gaan? Of moet ik de elektrische fiets nemen? Zal ik de fietstocht beginnen met een open gedeelte tegen de wind in? Op de dijk? Of zal ik de andere route nemen? In het bos tegen de wind in. En op de dijk lekker het windje in mijn rug. Ja, we houden rekening met de wind. En we kijken hoe de wind waait en werkt in ons. Het is belangrijk dat we dat doen. Altijd weer omhoog kijken bij het zeilen. Naar het vaantje. Uit welke hoek komt de wind? Kan zijn dat God heel bewust ook een beetje tegenwind in jouw leven wil blazen. Dat betekent dat je dan niet gelijk opgeeft. Dat betekent niet dat je dan gelijk zegt, oh, tegenwind, dat is dan niet de weg van God. Dat is duidelijk geworden. Dat is niet mijn plek. God heeft andere plannen met mij. Nee, misschien wil God juist dat je even doorbijt. Samen met hem. Ook als het moeilijk wordt. Een beetje tegenwind. Zodat je conditie wordt opgebouwd. Mijn hele leven hier op aarde zie ik als een dansschool. We leren dansen met hem. Leven met hem. Gaan met de wind. En verzet je daar niet tegen. En een beetje tegenwind kan God soms ook gebruiken. Heel bewust in jou en mijn leven. Nou, tot slot deze tekst, Psalm 30, vers 11 en 12, daarmee sluit ik af, de NBV-vertaling. U hebt mijn klacht veranderd in een dans, mijn rouwkleed weggenomen, mij in vreugde gehuld. Mijn ziel zal voor u zingen en niet zwijgen. Heer, mijn God, u wil ik eeuwig loven. Ik wens u een hele goede week toe. Met heel veel plezier in het dansen met God. Ik wens dat u heel veel avonturen zult beleven. Samen met hem. Waarin hij de hoofdrol speelt. Zo, ik ga afsluiten met een gebed. Ja, lieve Vader in de hemel, dank u wel voor uw woord, de Bijbel. En dank u wel voor uw geest. Want die twee kan je niet los van elkaar zien. We hebben uw geest nodig. We hebben die verlichte ogen nodig. Om uw woord tot leven te laten komen. Dank u wel dat uw woord spreekt over dansen. David, die danste voor God. Hij had zijn koninklijk gewaad uitgedaan. Had zijn priesterlijke kleding aan. Want hij erkende dat u de hogere was. De hogere macht. God en de ware koning. En hij danste voor u. Wat geweldig. Ja, Vader, wij willen een voorbeeld daaraan nemen. U bent ook in ons leven gekomen met uw Shekina, met uw heerlijkheid, woont u in ons. Uw troon, u zit op de troon van ons leven. Wauw, wat geweldig. Die eerste liefde, die willen we niet uit het oog verliezen. Maar we willen daarin staan en we willen daarin dansen. Dank u wel dat u heel veel van ons houdt. En dat u ons in de armen wilt nemen. Dank u wel dat u zegt, laat mij leiden. Geef mij de mogelijkheid om te leiden in jouw leven. Ja, Vader, en als we dat doen, onze ogen dicht en ons werpen in uw armen, dan worden wij op adelaarsvleugelen gedragen. Dank u wel daarvoor, voor de avonturen die ons wachten in de komende week. Ja, Vader, het is onze wens dat ook de mensen om ons heen, de buren, de familie, collega's, dat ze aan onze handel en wandel mogen zien dat wij blijde mensen zijn, tot leven gekomen in de Heer Jezus. En dat wij dansen met u. Amen.